Psalm 43, waarboven staat gebed om verlossing. Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tier en volk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zijt de God mijn sterkte, waarom verstoot gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat ze mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijn verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Waarbij gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing, mijns aangezichts en mijn God.
Gemeente, een van de ernstige gevolgen van de zondeval is ongetwijfeld, jongens en meisjes, het geldt jullie ook, als we geen leiding nodig hebben en gewijsheid. Als we denken de waarheid in pacht te hebben. Wat hebben we toch onderwijs, leiding nodig van hoger hand. Neem nou die spreuk van Salomo. Daar is een weg die iemand recht schijnt. Maar het laatste van die zijn wegen des doods. Die spreuk staat zelfs 2 keer in de spreuken. Kennelijk omdat we het wel eens ter harte mogen nemen. U leest de spreuken wel eens aan tafel, denk ik. Ja, u zult toch doen wat een tolk van ons in Oekraïne tegen me zei. Wat hebben jullie in Nederland een goede gewoonte, zegt ze. Als je een maaltijd voor je lichaam neemt, neem je er ook een voor je ziel. Ik zeg, wat bedoel je? Ze zegt, nou, dan lezen jullie toch uit de Bijbel? Ik zeg, ja, doen jullie dat dan niet? Nou, we hebben daar die gewoonte ook ingevoerd. Moet je doen, tuurlijk. Maar goed, dan lees je de spreuken ook. En zelf in mijn gezin nam ik het meestal niet meer dan 10. En dan is het al veel om ze in je op te nemen. En zei ik tegen mijn kinderen, leer er maar 1 uit je hoofd van die 10. Moet je straks zeggen welke je onthouden hebt. Maar zo kun je proberen met elkaar, ook de jongens en meisjes die dat zo hard nodig hebben, om wat onderwijs te krijgen, wat leiding te krijgen. Ja, leiding. Op de goede weg, want er is een weg die iemand recht schijnt. Maar dan vergist hij zich. Het laatste van die zijn wegen des doods, zegt de spreukendichter. Wat moet je dan doen? Wat moet je doen? Bidden wat we gaan overdenken. Uit Psalm 43. 3e en 4e vers lees ik u. De woorden van onze tekst voor deze middag. Uit Psalm 43, de versen 3 en 4. Wij lezen dat woord des Heeren en de woorden van onze tekst. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot de berg uwer heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar. En tot de God des blijdschaps, mijner verheuging. En u met de harp loven. O God, mijn God. Wat we hier beluisteren is niets minder dan een bede om licht en waarheid. We letten allereerst op de inhoud van dit gebed. Maar daarbij betrokken staat in dit vers ook het doel van dit gebed. En de verhoring van dit gebed. Een bede om licht en waarheid. Dat is dus zo'n gebed om leiding, hè. Licht van hoger hand, waarheid bij God vandaan. Daar bidt hier David om. Ook het al vaak vroeger ook tegen mijn catechisanten gezegd. David, die koning. Die wijze psalmendichter. Godvruchtig. Was altijd een bedelaar om leiding. Moet jij ook zijn. Altijd maar verlegen dat God je les geeft. Leiding geeft. Vasthoudt bij de handvat. Een bede om licht en waarheid. En dan de inhoud van dat gebed is vanzelf dat vragen om licht en waarheid, opdat die ons leiden. En dan kom je gelijk bij het doel van het gebed. Want hij wil gebracht worden tot de berg van Gods heiligheid. Daar wil hij terechtkomen. De Heere kan hem daar brengen. Hij zegt tot uw woningen zelfs. Oh. Komt steeds nader. Ja, dat is het ook. Steeds dieper eigenlijk wat hij nodig heeft. Want hij zegt de berg van Gods heiligheid en dan uw woningen. Waar God woont. Ja, en dan tot Gods altaar komen. Oh, dat gaat nog weer verder. Altaar in het heiligdom. En dan het derde, dat is de verhoring van dat gebed. Want dan heeft hij het over de God der blijdschap. En zijn er verheuging, dat geeft hem toch zoveel vreugde. Zo'n diepe blijdschap. Gaat hij God loven op zijn harp. En dan gaat hij daarbij zingen, belijden, jubelen zeg maar. O God, mijn God. Opmerkelijk is de overeenkomst van Psalm 43 met Psalm 42, is u misschien wel eens opgevallen. Ja, neem het laatste vers maar van deze psalm, van Psalm 43. En kijk dan maar naar Psalm 42, uw Bijbel zal open liggen en dan ziet u het wel. Het is identiek. Het vijfde vers van Psalm 43 is gelijk aan het twaalfde vers van Psalm 42. Wat buigt u neder, o mijn ziel, en wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing. Ah, daar hoor je het al in. Menigvuldige verlossing. Niet één keer, maar telkens weer. Mijns aangezichts en mijn God. Ja, daar is dus iets identieks. Wordt u toch niet moe van? Als u hetzelfde weer hoort. Daar moet je nooit moe van worden, hè? Het moet, nou ja, noem het dus maar, weerklank vinden in je hart. En dan is dezelfde waarheid, maar die, ja, opnieuw weer ervaart als iets van God. Wat je leven geeft en leven onderhoudt. God gebruikt daar zijn woord voor, zijn waarheid. En hetzelfde, ja, Paulus zegt dat zelf dan nu te schrijven, is mij niet verdrietig en het is u zeker. Schrijft hij in zijn brief aan de Filippenzen. Hetzelfde, te horen, ja, dan moet u niet verdrietig zijn. En daar moet u ook wel, ja, verlegen doen zijn om de uitwerking ervan. Het werk van de Heere erbij. Dan denk ik toch weer even aan die preek van Johannes de Doper. Die de ene dag preekte. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En de volgende dag preekt hij hetzelfde. En dan is het lam Gods daar ook. Zie het lam Gods. Maar de eerste keer dat hij preekte bleven Johannes en Andreas bij Johannes de Doper. En de tweede dag toen hij het weer preekte, toen hij het weer aanwees, toen verlieten ze Johannes de Doper en gingen ze naar het Lam Gods. Gingen ze naar de Heer Jezus. De tweede keer had het zijn uitwerking. Dezelfde boodschap. Die dan toch weer zijn uitwerking kan krijgen. Och, dat moet u niet verdrieten dat je zegt, hé, je komt soms dezelfde dingen tegen in Psalm 42, in Psalm 43 en in deze psalm, ja, als we hem kort overzien, dan hoor je inderdaad, wat net ook gezegd werd bij het voorlezen, dat dat een bede is om verlossing. Daar beginnen de eerste twee versen mee. Maar daarna komt dan dat gebed wat wij nu juist gaan overdenken. En dat is die bede om licht en om waarheid. En ja, daar volgt dan op dat hij ook een belofte aan de Heere doet. O ja, en dat is wat we straks ook overdenken in onze derde gedachte. Dat hij God de eer geeft van zijn werk. De God der blijdschap en zijn der verheuging. Die wil die loven, die wil die eren. En de psalm eindigt dan met dat laatste vers, dat is die berisping. Omtrent moedeloosheid. Hij vermaant zichzelf. Hij spreekt zijn eigen ziel aan. Dat doet u misschien ook wel eens. Je eigen ziel aanspreken. Wat buigt u neder, o mijn ziel? Wat zijt u onrustig in mij? Wat is er aan de hand? Mijn ziel keert weder tot uw rust. Want de Heer heeft aan u wel gedaan. O, er zijn meer van die psalmen, hè. Waarbij een dichter zijn ziel aanspreekt. Om onderwijs. En zichzelf ook tot de orde te roepen. Dat kan de Heer ook zegenen en dat gebeurt in het slot. Maar daar staan we nu verder niet bij stil. We gaan naar de versen 3 en 4. Zend uw licht. Uw licht. Maar dat is goed opletten als je het leest. Maar er staat niet mijn licht. Maar er staat uw licht. Het verschil weet u of niet? Mijn licht. Ja, wat voor licht heb ik? Wat voor wijsheid heb ik? Kan ik uit de voeten met mijn eigen denken? Weet u wat de Heer Jezus heeft gezegd? Misschien vindt u het wat scherp. Wat hard. Maar het is gewoon waarheid wat hij zegt. Want Christus is de waarheid. En de mond der waarheid spreekt als hij zijn mond open doet. En wat zegt hij van mijn licht? Dat het licht dat in ons is, duisternis is. Hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Ja, dan krijg je wel iets te horen wat je niet zo graag wil weten. En ik moet altijd, als ik het hierover heb, trouwens ook over deze psalm hoor, moet ik altijd denken aan een man die ik eens op bezoek had bij me. Man was nogal moeilijk, nogal lastig. Maar goed, hij wilde toch wel een keer praten. En toen zei ik tegen hem, we moeten bidden om licht, om waarheid. Ik zei deze tekst, ook tegen hem. Hij zei, nou, dat heb ik niet nodig hoor. Hij zei, ik ben hier op mijn achterhoofd gevallen. Ik zeg, hoe bedoel je? Nou, hij dacht het licht. Hij zegt, ik ben wedergeboren hoor. Hoe bent u wedergeboren? Hij zat nogal hoog in de toren. En hij had aardig, beschikte hij over licht. Ik zeg dan, en die beden dan? Zendt u licht en uw waarheid? Hij zegt, dat is voor onbekeerden. Dan zal ik niet logenen dat een gebed is voor onbekeerden. Dat zal ik niet graag logenen. Maar, hebben we het niet allemaal nodig. Ik zeg, ieder kind des Heren blijft dit zijn leven lang bidden. Zend uw licht en uw waarheid. Maar ja, hij beschikte over het licht en ja, hij is daar naar die hovengetuige gegaan. Heeft hij een tijd gezeten, hoe het verder met hem gegaan is, weet ik niet meer. Maar in ieder geval, het is geen best teken als je zo hoog staat met je eigen wijsheid. Met je eigen licht, mijn licht. Niks mijn licht. We moeten tot God leren bidden. En leren vragen om licht. Bij Jesaja lees ik dat er mensen zijn die verheugen zich in de spranken van hun eigen licht. Zo staat het daar. Ja, dan denken ze toch. Hè, der eigen licht en daar verheugen ze zich in. Daar scheppen ze genoegen in. Maar het is al eigen wijsheid. Het licht, ja, waar moet ik aan denken? Ik denk aan een gesprek wat de Heer Jezus nog eens heeft gevoerd met een fariseer, een overste van de fariseeën was het zelfs. Nicodemus, u weet dat wel, in Johannes 3 denk ik. Johannes 3 kun je daarvan lezen dat de Heer Jezus daar ook met hem spreekt over licht en over duisternis. En dit is het oordeel, hier, ik zal het u voorlezen. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. Dat was hij zelf, hè? De Heer Jezus. Maar hij zegt, dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Want een ingeluk die het kwaad doet, haat het licht. En komt op het licht niet, omdat zijn werken niet bestraft worden. Hoort u bij die mensen? Die niet graag in het licht komen, omdat uw werken bestraft worden. Dat is geen best teken, hè? Want een ingeluk die het kwaad doet, zegt de Heer Jezus, haat het licht. En komt tot het licht niet, omdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht. Maar toch, opdat zijn werken openbaar worden, dat ze in God gedaan zijn. Oh, ik hoop maar dat u ook zo verlangt naar licht van de Heere. Zijn licht. Kijk, dat bid David hier dus in die eerste woorden al, hè. Zend uw licht. Niet mijn licht, maar uw licht. Oh ja, Paulus, die deze zaken nog goed kende, die heeft aan de Efeziërs geschreven, maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt, is licht. Wat moeten we dus verlegen zijn om licht wat alles openbaar maakt, ons eerlijk maakt, tot in de diepte van ons, zeg maar, arglistige hart. Dan moet het licht overschijnen, dan worden we van onze hoogmoed genezen. Dan gaan we onze dwaasheid zien, zelfs onze zonden zien. En zelfs als schuld zien. Allemaal dingen die we zo goed niet zien. Van nature eigenlijk helemaal niet zien. En niet willen zien ook. Maar als God licht zendt. Zijn heilig licht in ons binnenste. Kennis bij God vandaan. O ja, dan wordt er veel blootgelegd hoor. Van je innerlijk. De wortel van je bestaan, de wortel van je zonden, de wortel van de hoogmoed. Allemaal dingen, iemand zei eens tegen me, ook wat de preken betreft, zegt, dominee, u moet niet zo wroeten in de mensen binnenste, zei iemand tegen me. Wat moet je dan zeggen? Nee, u spreekt maar over Christus, u moet maar spreken over genade en over het heil, maar niet zo zitten wroeten in de mensen binnenste. Weet u wat ik hem gezegd heb? Zeg, je moet eens in Marcus 7 gaan lezen. Wat de Heer Jezus daar doet in zijn preken. En van hem krijg ik onderwijs. Hij zegt wat in de mens is. En hij legt het bloot. De ene naar de andere zonde die hier in ons woekert. In Marcus 7 kun je het zomaar lezen. Ik zeg, dat leer ik van hem. En dan moeten wij niet buiten omgaan. Wij moeten de kwaal niet op het lichtst genezen, zoals een kwakzalver dat doet. Die zou zeggen, een pleister erover. En we kijken er verder niet naar. Die stelt geen goede diagnose, die gaat geen goed onderzoek doen. Maar u weet het wel, als de Heere onderwijs gaat geven door zijn geest, ja, dan zendt hij licht. En dat licht, dat gaat over alles natuurlijk, zeker wel. Maar ook over jou zelf en ook over je innerlijk en ook over, ja, iedereen die de Heere lief krijgt, die voelt zich daarbij betrokken. Wat zit er nou eigenlijk in mijn hart? Wat zoek ik nou eigenlijk? Wat zijn nou eigenlijk mijn diepste verlangens? God ziet ze ook. Hij oordeelt ze ook. Zou hij ze kunnen vernieuwen? Jazeker wel. Jazeker wel. Ik kan liefde in je hart uitstorten. Als dat de kracht wordt van je leven. Oh, dat is een wonder. Dan zegt Paulus, de liefde van Christus dringt ons. David die zegt in Psalm 51. Heere, u hebt lust tot waarheid in binnenste. En in het verborgene maakt gij mijn wijsheid bekend. De Heere die werkt diep, hè. In je innerlijk. En daar leert hij je ook. En daar ben je heel goed mee. Er zijn mensen, ik weet niet of u erbij hoort, maar er zijn mensen die reizen heel de wereld af. Ik heb wel zo iemand gekend hoor. Daar kon je nou ja, toch wel naar luisteren. Ik vond dat best wel indrukwekkend. Die kon vertellen wat hij in Japan had gezien, maar ook in de Caribische eilanden. En ook was hij wel in Zuid-Amerika geweest. En hij wist ook wel van Alaska. En die reisde heel de wereld over. Overal. Oh, die reisde wat af. Hij was overal bekend. In heel de wereld was hij bekend, kun je wel zeggen. Maar ging je praten op huisbezoek over zijn innerlijk, dan was hij daar onbekend. Met alles buiten hem was hij bekend, maar van binnen, wat er in de mens zit, wat de wortel van de zonde is, wat verkeerde drijfveren zijn, zondige lusten zijn. Nou ja, nou ja, over het innerlijk kon je niet praten. Helaas met die man. En dan denk ik, oh, zelfs van Griekse wijsgeren kun je nog betere dingen leren. Hè? Dan de tempel van Apollo, daar stond toch al boven geschreven, ken uzelf. En dat zeiden de Grieken dan, helaas kenden zij God niet. En dan, dan schiet je ook weer hopeloos tekort. Als je alleen jezelf kent en je kent God niet. Je moet alle twee leren, zegt Calvijn in het begin van zijn institutie. Je twee vakken krijg je op de leerschool van de Heilige Geest. Dat is zelfkennis en godskennis. Dat is de kennis die we ook heel hard nodig hebben. Oh, als de Heer ons toch gaat leren. Innerlijk gaat leren. Wat ben je daar goed mee? Kennis bij God vandaan. Maar wat hebben we gedaan? In het paradijs? Ja, de bron van het licht hebben we verlaten. Kom je dan terecht in de duisternis? Dat is eenvoudig weg. De zondeval ook aangeduid. Het licht verlaten en in de duisternis, zeg maar gerust, onder de macht van de vorst der duisternis terechtgekomen. Want zo heet de duivel ook, hè? Die leugenaar. De vorst der duisternis, het licht verlaten en in de duisternis terechtgekomen. O, laten we toch het licht zoeken. Bij de Heere. David die zegt, die wijze David ook, hè, die zichzelf niet vertrouwt. In uw licht zien wij het licht. Zo heeft David het gezegd in Psalm 18, dacht ik dat het staat. In uw licht zien wij het licht. Niet buiten uw licht. Zoals dit hier dus ook bezendt, uw licht en uw waarheid. Ja, daar moet ik ook op letten met u. Want dat is de inhoud van het gebed, hè. Hij weet om licht en om waarheid. Ik noemde het net al even. Toen ik zei dat David zei in Psalm 51... God heeft lust tot waarheid in binnenste. Waarheid, daar staat tegenover, ja, vanzelf leugen. Leugen, het is wel of het een of het ander, hè? Zijn we onder de heerschappij, onder de leiding van de Vader der leugen? Of kennen we hem die zichzelf genoemd heeft, ik ben de weg, de waarheid. En het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Christus heet de waarheid. En de duivel noemt hij de Vader der leugen. Nou ja, dan moeten we wel opletten. Dat we ons niet laten misleiden. En we doen het zo gauw, hè. Want we houden onszelf zo graag voor waarachtig. Maar weet je wat Paulus zegt? En dat is het woord van God. Paulus zegt, God is waarachtig. En alle mens, rekent hij zichzelf daar ook bij? Ja? En alle mens leugenachtig. Zo staat het er. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Kennelijk moeten we toch bij God terechtkomen om waarheid te leren kennen. Je gedachten hoor je het Pilatus zeggen, hè? staat de Heer Jezus voor hem. En wat zegt dan Pilatus? Wat is waarheid? En de waarheid staat voor hem. Maar dat weet hij niet. En daar luistert hij niet naar. Dat is de waarheid die spreekt van het koninkrijk Gods. Het koninkrijk dat niet van deze wereld is. De Heer Jezus heeft nog wel bepaalde dingen tegen hem gezegd. Maar nee, wat is waarheid? Nee, hij luisterde niet naar de opperste wijsheid, zo heet de Heer Jezus ook, hè, die zichzelf ook noemde weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, dus tot God, tot het heil, tot de zaligheid, dan door hem, die de weg, de waarheid en het leven is. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Oh, wat moeten we toch in deze dingen eerlijk gemaakt worden. En dat zelfvertrouwen verliezen. Om daarin plaats te krijgen, daarvoor in de plaats te krijgen. Gods vertrouwen. Vertrouwen in de waarheid van God, de leiding van God. Die hij zendt door zijn geest. David zingt in een van zijn versen van Psalm 119. En die gezocht door uw geest gedreven. O, als je toch getrokken wordt uit de duisternis, van de vorst der duisternis. Naar dat wonderbaar licht. Kijk, ik krijg verhoring van die gebed. Zend uw licht en uw waarheid, o getrokken, uit de duisternis naar Christus. En naar zijn licht en naar zijn waarheid, om door hem geleid te worden. Wat doet hij? Hij vat je bij de hand. Asaf zegt, hij heeft mijn rechterhand gevat. En hij zal me leiden door zijn raad. En daarna zal hij mijn heerlijkheid opnemen. Dat is kort samengevat. De rijke beleving van ieder die wedergeboren wordt. God grijpt je. Ja, ik kan dan haast wel zeggen, in je hart. Hij grijpt je bij de hand en hij leidt je door zijn raad. Maar oh, als hij je rechterhand heeft gevat, dan gaat het goed. En dan mag je iets leren kennen. Hoe zullen we daarvan gaan zingen? Psalm 97, het zevende vers. Het stond niet op uw briefje. Maar ik heb het organist wel opgegeven. We gaan het Psalm 97 daarvan zingen. Het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Het zevende vers uit Psalm 97. Waar worden we graag heen geleid, gemeente? Naar geborgenheid, denk ik. Veiligheid. Wil je graag zijn waar je geborgen, waar je veilig bent. En dat zoekt David ook, hè? Geborgenheid bij de Heere. Zijn thuis. Och, ik denk aan die mooie geschiedenis waar ik onlangs over mocht spreken. Dat Andreas en Johannes naar de Heer Jezus gaan onder de preek van Johannes de Doper. Zie het Lam Gods. En dan staan ze op en dan gaan ze de Heer Jezus achterna. Wat zoekt ge? Vraagt dan de Heer Jezus. Ja, ook al een vraag, hè, die naar binnen moet. Wat zoek ik? Dat is zijn vraag. Eerlijke, duidelijke vraag. Je moet veel blootleggen. Wat zoekt ge? Heel merkwaardig. Geven ze dan een wedervraag als antwoord? Dat zou je niet verwachten. Ze geven dus geen antwoord dat ze hem zoeken of zo. Nee, ze geven een wedervraag. Meester, waar woont ge? Zeggen ze dan. Waarom vragen ze dat? Daar openbaren ze best al veel in. Dan komt wel openbaar dat ze zijn adres willen weten om altijd bij hem terecht te kunnen. Is dat niet mooi? Zijn adres, waar woont ge? We willen altijd bij u kunnen komen. We hebben u onmisbaar nodig. Meester, waar woont ge? Het gaat hier ook over. David zegt dat hier eigenlijk ook. Hè? Hij heeft het over Gods woningen. Zend uw licht en uw waarheid, dat ze me leiden en dat ze me brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen. Die berg uw heiligheid, dat kunt u denk zelf al invullen. Denkt u aan Sion. Denkt u aan de berg waar later de tempel ook gesticht wordt. De berg van Gods heiligheid. Daar waar de Heer zijn tegenwoordigheid wilde openbaren. Oh, denk nou vast maar aan de Sinaï en denk maar aan de tabernakel. Waar je het altaar had en waar je het brandofferaltaar, denk ik, in het voorhof. Maar ook het wasvat en ook het reukaltaar in het heilige. Met de tafel der toonbroden en de gouden kandelaar. En dan het heilige der heiligen met de ark. De plaats van Gods tegenwoordigheid. Ja. Ja, waar de Heer wilde wonen, te midden van zijn volk. Hij kon alleen in de weg van bloedstorting, in de weg van vergeving en verzoening, kon dat. Maar dan kon het ook. Dat werd geopenbaard bij de Sinaï. In heel die bediening der verzoening in het Oude Testament. Oh, wat een rijke dienst was dat. Die aan in allerlei facetten iets toonde van dat grote wonder van Gods genade. In de weg van bloedstorting, van vergeving, van verzoening, van vernieuwing, kon allemaal bij God vandaan. Dat werd daar geopenbaard. David zong in Psalm 27. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, als ik dat allemaal mag zien. Oh ja, heel die dienst. Die schaduwendienst, als de Heer Jezus als 12-jarige jongen in de tempel komt en daar maar blijft hangen. Zijn vader en moeder, ze dachten dat Jozef zijn vader was. En Maria zegt dat ze ook, je vader en ik, we hebben je met angst gezocht. Maar als de Heer Jezus daar in die tempel gebouwen gebleven. En ja, bij het altaar, hij kon er niet genoeg van krijgen. Het sprak allemaal van hem. Hij sprak allemaal van de bediening der verzoening. Waarvoor hij kwam. Om zichzelf te offeren. Hij was eigenlijk het altaar. Zijn goddelijke natuur. En hij was het offer, zijn menselijke natuur. En hij was de priester die het offer bracht. O, alles sprak daar van hem. Wat kreeg hij daar een vergezichte in de tempel? De berg uw heiligheid. Uw woningen. Mooi, hè? Dat David daar zicht op heeft en daar verlangen naar heeft. Dicht bij de Heere te kunnen zijn. Ik denk zomaar om nog een voorbeeld te geven. Aan Asaf. Asaf die eens ver van zijn plek was. En die niet kon hebben dat hij zag dat goddelozen voor de wind ging. En hij die de Heere lief had en zocht, ging het slecht. Mijn bestraffing is er alle morgens. Hij kon het allemaal niet goed klein krijgen in Psalm 73. Totdat, zegt hij, ik in Gods heiligdommen inging. Oh, totdat hij in het voorhof kwam. Totdat hij bij het altaar kwam. Totdat hij zag, ja, Gods werk. En ook zag hoe dat het de goddeloze kwalijk gaat. Maar de rechtvaardige goed gaat. Maar hij kreeg onderwijs van zemels wegen. Hij kreeg onderwijs in het heiligdom. De berg uw heiligheid. Tot uw woningen. Daar was zoveel te leren. U kent toch ook die psalmen wel. Die daar allemaal een verlangen van vertolken. Ja, u kent ze. Die kinderen kennen ze al. Die kennen al van die psalmen. Die gaan over een verlangen naar het heiligdom. En naar het voorhof. En naar de tempel of naar het altaar. Als het in de tijd was dat het tabernakel er nog stond. Nou ja, dan toch naar het altaar. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan? En voor uw aangezicht verschijnen. Psalm 42. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen en uw huis uw naam verhogen? En Psalm 84. Denk eens aan die mus en aan die zwaluw. Die de nesten maakt met zicht op het altaar. Bij uw altaren. O, daar bij u mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot, geduchte Heer der legerscharen. Zo zijn er meer psalmen, ik noemde net psalm 27 al, psalm 42, psalm 84, maar je kunt ook aan andere psalmen denken. O, wat spreken er veel psalmen van ditzelfde verlangen. Het verlangen naar het heiligdom. Het verlangen naar waar God tegenwoordig is. Het verlangen naar zijn woningen. Waar is dat nou trouwens? Waar moet nu zijn? Er zijn, ja neem me niet kwalijk dat ik een beetje scherp ben. Maar ik zeg het toch maar. Er zijn dwazen die willen een derde tempel herbouwen. En die denken dat je dan Gods woning weer kunt hebben onder de mensen. Dat je de tempel voor moet herbouwen. Nou ja, als het voorhangsel niet gescheurd was. En als Christus zijn offer niet gebracht had op Golgotha. Dan kan ik me er nog iets bij voorstellen. Maar dat offer is wel gebracht. Het voorhangsel is wel gescheurd. En we hebben geen derde tempel nodig om Gods tegenwoordigheid te ervaren. Maar waar dan wel, zegt u. U weet het toch? Waar is nou Gods huis? Waar is nou zijn tempel? Ja, Gods huis, Gods tempel, dat bent u, zegt Paulus tegen de gemeente. Gods kinderen. Waar Christus is komen wonen in hun hart. Waar de Heilige Geest werkt. Ja, waar is dat nou? Daarom kom je toch samen in de kerk? Dan zoek je toch de gemeenschap van hen die de Heere vrezen. Bij het avondmaal wordt het helemaal zichtbaar gemaakt. Maar de Heere wil tegenwoordig zijn bij zijn bruidskerk. En daar is nu zijn tempel. Dat is niet het gebouw, maar dat is de gemeente. In de tijd van de hagepreken, nou ja, dan kwamen ze bij elkaar. Soms zomaar langs het bosrand. om daar een preek te horen. Maar er was daar kerk. En er was de kerk. Dat was het lichaam van Christus. Dat was de tempel. Oh ja, dat is het lichaam van Christus. De tempel. Gods kinderen, zijn bruidsgemeente. De tijd van de afscheiding, soms een boerenschuur, hier of daar. Nou ja, dat kan allemaal. De plaats doet er dan niet toe. Als Gods kinderen er maar zijn. Daar is de kerk. Daar zijn zijn woningen. Daarom gaat u toch zo graag naar de kerk. Laat hem graag je plaats leegstaan. Bij die woningen wil David zijn. Hij heeft het over een verlangen. En hij zegt, de berg uw heiligheid en uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar. U merkt wel dat hij verder gaat, hè. En u begrijpt het nu ook al een beetje. De altaar. Ja. Vergezichten op het offer. Welk offer? Ja, het lam. Geslacht van de grondlegging der wereld. Al die offeranden in de schaduwdienst zagen daarop. Johannes de Doper besefte dat al. Toen die zei, zie het om Gods dat de zonde der wereld wegneemt. O, het offer. Het offerlam, het Agnus Dei. Het offerlam. Dat zag hij staan en dat wees hij aan. En daar is vergeving. En de beleving daarvan. Bloed aan de posten van je hart. Als je als een arme zondaar, zeg maar gerust een doodschuldige zondaar, bij het altaar stond. Enig idee ervan, wat hij meemaakte? Als hij zijn offer die je daar bracht, dan legde hij zijn hand op de kop van dat beest. En weet je wat er daarna gebeurde? Er werd de hals doorgesneden, werd het bloed opgevangen. Het dier stortte zieltogend in elkaar, dat viel daar neer. En bloed ging in de schaal en bloed werd op het altaar gebracht. Maar wat beleefde die offeraar? Wat hij beleefde? O, denk erom dat de Godvrezende offeraar daar heel veel ervoer. Die ervoer allereerst, beest, moet jij sterven? Dat heb ik verdiend. Dat heb ik verdiend. De dood door de zonde. Dat is door de zonde. Dat is door mijn schuld. Hij legde zijn hand op de kop van dat beest. En dat betekende, jij staat daar voor mij in de plek. En wat jij ondergaat, heb ik verdiend. En jij ondergaat het. Maar dan kreeg hij vergezichten. Dan mocht hij ook weten, dat is nou een schaduw van dat offer dat bij God vandaan eens gebracht wordt. O, als dat vrouwenzaad komt, die Abramszoon. Ja, o, als die eenmaal komt om zijn offer te brengen. Daar is genoegdoening in. O, hier wijd mijn ziel. Hè? Met een verwonderend oog. Zullen we het gaan zingen? Psalm 27, derde vers. Daar gaat het erover. In het derde vers. Of mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog en wat er verder volgt, dat zingen we nu. Wat spreekt David vervolgens over de God des blijdschaps? De God van zijn blijdschap. Dat persoonlijke krijgt nog een accent in het volgende. Mijner verheuging. Dus de toepassing voor mij. Blijdschap in de dienst van de Heere. Weet u ervan? Het is zo waardevol. Dat is zo rijk. Ik vind het wel altijd heel moeilijk om dat ook aan jongens en meisjes duidelijk te maken. Moeten we wel doen. Moeten we wel ons voor inspannen. Kinderen moeten zien dat de dienst van de Heere een liefdedienst is. Ach, hier noem ik het eigenlijk al. Het geheim van de blijdschap. Liefde. Liefde geeft vreugde. Dat weten we allemaal. In natuurlijke weet u dat. Liefde. Oh, wat voel je je fijn als iemand je lief heeft. En als iemand je koestert. Liefde in een goed huwelijk. Liefde tussen ouders en kinderen. Warmte geeft dat. Psychische warmte. Maar wat denk je van het geestelijk leven? Als je de liefde van God leert kennen. U zegt, ja, missen. Het kan dat het missen is. En dan is het toch iets rijks. Nou, dat snapt u misschien niet. Moet Hooglied eens lezen. Dan moet Hooglied eens lezen. De bruid, zelfs als ze de bruidegom kwijt is. Dan kan ze hem uitschilderen. Dan hoor je de liefde in alles wat ze zegt. Dat is toch iets moois. Ook het verlangen van de liefde is wel iets moois. Natuurlijk, dat hunkert naar vervulling. Maar liefde op zich is iets heel moois. En de uitgangen van een hart dat liefde kent. Oh, die liefde is sterker dan de dood. Haar ijver, oh, haar kolen zijn vurige kolen, zegt Salomo dan in het Hooglied. Dat zijn vlammen des Heren al nam je al het water van de zee, dan kon je die liefde nog niet uitblussen. Al gaf je al het goed van je huis, dan kon je die liefde niet kopen. Die liefde die sterker is dan de dood. Hij probeert ze ook te verwoorden, te vertolken. Maar liefde moet je beleven. En weinig daarvan is al veel. Kleiner daarvan is al groot. Liefde. En de dienst van de Heere is een liefdedienst. Oh, als je toch zijn liefde leert kennen. Zijn zoekende zondaarsliefde. Weet je waar die heen gaat? Die zoekt het verlorene. Het weggedrevene. Het kranke. Och, je leest het allemaal in het Oude Testament al. De zieke, de kreupelen, de blinde. Dan zeg je, hè? Ja, zoek de Heere, zoek een zondaar, ja. Waarvoor dan? Om ze te trekken. Tot zich te trekken. Om ze te genezen van hun zielenkwalen, juist zeker wel. Ja, en om ze te doen delen in, ja, nou noem het maar zoals het is en zoals je het zou moeten beleven. Te doen delen in zijn gunst, zijn genegenheid, zijn liefde, Gods gunst. Als ik daar toch echt in mag delen, oh dat zoek ik. Dat moet u zoeken, dat mag u zoeken. En dan kan de Heere u doen ervaren. Oh, die liefde. Die liefde die bij God vandaan, hoe heet dat? Paulus zegt, uitgestort wordt in je hart. Nou, u vindt het misschien vreemde woorden, maar je kunt het niet anders verwoorden. Als God je zijn liefde gaat geven door je zijn kind te maken, Dan begint dat al hoor, in de wedergeboorte al. Dan is dat al liefde. Er zijn allerlei wettische overtuigingen, waar je soms bevreesd van bent dat er de liefde in gemist wordt. En dan proef je het werk van de Heere niet en van de Heilige Geest niet. Maar als de Heilige Geest echt gaat werken, gaat trekken, zal ik u zeggen hoe dat heet in de Bijbel? Ik trok ze met mensenkoorden, met touwen van liefde. Weet je hoe de Heer zijn kinderen nog weer doet ervaren? Hij geeft er wel eens licht over. Dan zegt hij, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Zie je niet dat het werk van de Heer de overtuiging en de trekking liefde is? En als iemand nou tegen me zegt, ja nee, maar u tekent het toch niet goed, want daar is in de wedergeboorte toch verdriet, heb ik altijd gehoord. Daar is toch droefheid in? U hebt gelijk, daar is droefheid in. Maar zal ik u zeggen wat voor droefheid dat is? Dat is de droefheid van de liefde. Liefde kent ook droefheid. Ja, ga maar op een kerkhof kijken, bij een begrafenis. En zul je dat merken? Wie hebben dat meeste smart? Degene die de overledene het meest heeft lief gehad. En kent liefde droefheid. Maar het is wel liefde. En die liefde is wel mooi. En die liefde, oh, dat is toch... Ja, als er nou een droefheid is over de zonde, die hoort bij de wedergeboorte, dat is zeker waar. Daar zeg ik geen woord verkeerd van. Dan zeg ik... Er is een droefheid der wereld die de dood werkt. Er is ook een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. En het merkwaardige van het leven van de wedergeboorte is... Natuurlijk is daar droefheid bij, maar toch de droefheid van de liefde en de trekking van de liefde. En dan is dat toch een uitgang van het hart naar de, zeg maar gerust, naar de liefste. De Heer Jezus Christus. En die droefheid die gaat niet weg in deze bedeling. Wel nee, aan de voet van het kruis win je de bitterste traan over je zonde. Jazeker, wat heb je hem aangedaan? Wat hebben mijn zonden hem aangedaan? O, daar hoort droefheid. Onze oudvaders die zeiden het wel eens als volgt. Die zeiden, het geloof is een genade met twee ogen. Met het ene zie je jezelf, en met het andere zie je God in Christus. En dat oog dat op jezelf ziet, dat heeft reden tot klagen en tot droefheid. Dat is ook de droefheid van de liefde, zeg ik nog een keer. Maar goed, dan zie je jezelf en dan heb je reden tot smart en tot droefheid. Dat hoort bij de godsvrezen. Maar het is wel de droefheid van de liefde. En met het andere oog zie je God in Christus. En dan zeg je, ik Heer die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil, met al uw gunstgenoten. Verstaan we het? Al mijn blijdschap in u vindt, echte vreugde. De wereld kent veel schijnvreugde. Die laat een kater na. Dan gaan ze zich te buiten, uit de wol gaan noemen ze dat. Discotheken of waar dan ook. Vreugde, vreugde? Ach, geen echte vreugde. Het laat niks goeds na. Maar de vreugde die er in de dienst des Heren is, dat is een beginsel van de eeuwige blijdschap. Maar de vreugde van de wereld, ik heb dat best vaak gezien als predikant als ik in verpleeghuizen rondliep. Dan zie je ook allemaal mensen uit de wereld die niet aan godsdienst deden. Ze hebben me wel eens aangesproken en ik heb ook wel eens met ze gesproken. En dan zaten ze daar te klagen en te verlangen naar euthanasie of iets van die naart. Want het leven had niks meer voor hen. Het was niks meer en ze hadden geen toekomst meer. Duisternis, alle vreugde was vergaan. Oh, ja, zo gaat het in de wereld. Die ijdele vreugd is ijdel. Is leeg, is arm en die gaat over en je houdt niks over straks. En hoe is het met een kind des Heren? Oh, je mag het toch wel eens zien. Ik heb het wel van daarbij meegemaakt, gelukkig. We zijn ook een sterfbedde gestaan. Ja, maar blij vooruitzicht. Ik heb het wel gezongen met een stervende. Maar blij vooruitzicht dat me streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd. Met uw goddelijk beeld. Blijdschap. Daar gaat het hier over. En daar wil ik graag iets van zeggen. Die blijdschap. En de God mijner verheuging. Ja, de God des blijdschap. Dus die blijdschap komt door het werk van God. Door de trekking van God. Door dat trekken met touwen van liefde. En de God mijner verheuging. Jezus, bron van hemelvreugde, die mijn hart eens maken zal, wat mij ooit op aard verheugde, gij verheugt me bovenal, zong van Lodestein. Ja, de hemelvreugde, de vreugde van God in Christus, de God mijn verheuging. En u met de harp loven, o God, mijn God. De harp wordt hierbij gehaald, het muziekinstrument. U weet wel, door David veel bespeeld, maar ook in bij de tempelkoren, men had er ook andere muziekinstrumenten die dienstbaar mochten zijn. Waaraan? Ja, vraag u dat maar af. Dienstbaar, waaraan? U met de harp loven. God krijgt de lof. U loven met dat muziekinstrument. Ja, daar moeten muziekinstrumenten voor dienen. Ik hou ook veel van muziek en u mag er ook veel van houden. Maar laat het wel dienen. Waaraan dienen? Nou, aan de lof van de schepper. Daar ging het om in het heiligdom ook. Bij die levietenkoren. Die daar mochten zingen en jubelen. Tot eer van God. David zegt dat weer. U loven. We kunnen het wel makkelijk zeggen, maar nu doen, hè? Ja, dat kan ik niet goed beoordelen trouwens. Ik heb wel eens gedacht. Dan hoor je een heel mooi zangkoor en je hoort eigenlijk geen noot die vals is. Je hoort niets verkeerds. Maar dat je toch denkt, hé, zou het in de hemel ook zo harmonisch klinken? Wat ze hier nou zingen. Want waar letten de engelen op in de hemel? Ja, die zien of de tong de taal van het hart spreekt. Of dat harmonisch is. Stemt dat overeen? David zegt ergens in een van zijn psalmen, de tong sprak steeds de taal van het harte, door beide werd hun plicht betracht. Oh, dat is mooi. Als dat zo is, de tong de taal van het hart spreken. Dat is er harmonie, dat horen de engelen. Ik heb wel eens een koortje horen zingen, u misschien ook wel, van gehandicapten. En die zongen dan met elkaar wat psalmen en wat liederen. En nou ja, dat klonk allemaal. Misschien zeg je zo. Nee, hoe zou het in de hemel geklonken hebben, denk ik dan. Misschien wel heel harmonisch. Als daar die eenvoudige gehandicapten zo echt, zo oprecht zingen. En de tong de taal van het hart spreekt. Dat is mooi. Dat wordt in de hemel gehoord. Dus daar wordt anders beoordeeld dan hier op aarde. Ook onze muziekinstrumenten, hè. We kunnen een koor wel noemen Soli Deo Gloria. Een prachtige naam natuurlijk. God alleen de eer. Ja, mooi. Maar het is ook echt zo. Kijk, en dat weet de Heere, dat kunnen wij niet goed beoordelen. Maar de Heere beoordeelt het wel. En we moeten het ons wel afvragen bij onszelf. Zoek ik nou echt ook met mijn muziek Gods eer? Daar moet het voor dienen. U met de harp loven. O God, mijn God. Sommigen denken in moderne muziek, dat is allemaal niks. En klassieke muziek, dat is het. Maar je hebt ook opera muziek, hoor. En er is ook veel klassieke muziek waarvan je zegt, hé, ik weet nog dat ik in de tijd van mijn overtuigingen zo van vioolconcerten kon houden. Voor die tijd genoot ik ervan. En in de tijd van mijn overtuigingen ging het allemaal door me heen van, doen ze dat nou tot eer van God en van de schepper? Of zoeken ze hun eigen eer? En dan kreeg ik er verdriet bij. Dan kreeg ik bij die mooie muziek toch verdriet. Dan denk ik, ach, we moeten alles doen tot eer van God. Laten we dat zoeken. Laat dat ons verlangen zijn. Net als bij David. En David die heeft het als een belofte hier gegeven. En u met de harp loven. O God, mijn God, zegt hij. Mooie, rijke, het eigene. O God. De grootheid van God beleidt hij. En dan zegt hij ook mijn God. Hij, Gods kind. En de Heere zijn God. Eigene. Wat is dat troostrijk? Wat is dat? Ja, een zinderende vreugde. Een gekoesterd worden door de Heere, En zo bij hem schuilen. Wat eindigt dit mooi, hè? Begon met een gebed om licht en om waarheid. En het eindigt zo rijk en dicht bij de Heere. Mag ik u nog 3 vragen stellen nu? Voordat we gaan eindigen. Hoort u bij de bedelaars om licht en waarheid? Vraag u het eens af. Licht bij de Heere vandaan. Wat heb je zijn woord dan lief, hè? En zijn waarheid. Wat bid je dan om de Heilige Geest? Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een lichte donker opdoen klaren, zingt David dan. Zo is het. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht. Om donker op te klaren. Op vele plaatsen staat het. Ook in de psalmen. Bent u ook zo'n bedelaar om licht en waarheid? Dat is de eerste vraag. Een tweede vraag. Waar bent u het liefste? Welke plaats bent u het liefste? Daar waar de Heere tegenwoordig is? Dat is bij David zo, hè? Uw woningen. De berg uw heiligheid, uw woningen, uw altaar. De toepassing van uw bloed als ware aan mijn hart. Leven van genade. Dicht bij de Heere zijn. Het is me goed, zegt Asaf, van nabij God te zijn als hij in het heiligdom geleid is. Dat, kent u het ook? Dat verlangen, nabij God te zijn. Waar bent u het liefste? En de derde vraag die ik u wil stellen. Wat is het doel van ons leven? Is dat de lof des Heren? En u met de harp loven, o God, mijn God, dat is een grote doel. Als God de eer maar krijgt. Dat is het sterke verlangen van iedereen die God lief heeft. Ik heb zo'n vrouw wel op de sterfbed zien liggen van 43 jaar. En die zei, of ik nou leef of dat ik nou sterf. Het geeft niet. Als God maar verheerlijkt wordt. Dat was het verlangen. Nou, dat is het verlangen van de liefde. Die God uitstort in een hart. O, wat is een leven zonder dit gebed. Zonder dit verlangen. Eigenlijk arm en leeg. Ja, eigenlijk het is het een of het ander, hè. Las ik vandaag nog ergens bij een oud vader. Je staat of binnen of buiten. Je hoort erbij of je hoort er niet bij. Je moet wel eerlijk met je ziel omgaan. Maar nu zeg ik tegen missende zielen die zeggen, ja, ik vrees toch dat ik alles mis. En dat mijn werk geen waarheid is, zoals een dichter dat ergens zegt. Als je dat dan vreest, hè, ga dan mee naar de Heere. En klaag hem je armoede, je geesteloosheid, je leegheid. En weet dat hij je roept. Oh, dan kan hij meer doen. En mag je vragen ook. Heere, laat uw roeping een trekking zijn. Trek ook mij met liefdekoorden tot u. Opdat mijn grootste genot ook wordt uw nabijheid. Weg van de zonde. Vergeving, verzoening, vernieuwing. En een leven dicht bij God te zijn. O ja, dat is het rijkste wat je krijgen kunt. Een leven dicht bij God. Vreugde door de tegenwoordigheid van Christus. Jezus, bron van hemelvreugde. Kinderen des Heren, is dat je taal niet? Die mijn hart eens maken zal. Wat me ooit op aard verheugde. Gij verheugt me bovenal. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 52. Uit Psalm 52 zingen we. En dan het 7e vers. Psalm 52. Vers 7, mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En wat er verder volgt.